over hebben. Ja, daar zeg je wat. Nou, het is zo, ik hou van een comfortzone. Weet je wat dat is? Een comfortzone is, hier voel ik me wel lekker bij. Ik heb vanmiddag de caravan naar een camping gebracht in Eekst. En weet je, dat is niks, hè? Ja, dat is wel prachtig. We hebben daar straks een familieweekend met hemelvaart. Dan komen er man of 60, 70. Maar ik ben niet handig met zo'n caravan. Dat vind ik al een gedoe. Dan moet ik daar een voortent voor plakken. Dat soort dingen. Weet je, ik blijf gewoon liever thuis. En dat ik dan op zaterdag even in de auto stap en daar even naartoe rijd en die mensen allemaal een hand schud en dan was het, hè. Dus dan moet je uit je comfortzone. Ik ben ook niet handig. Ik kan niks. Ja, dit. Maar nee, dat is zo. Ik kwam laatst thuis en toen zag ik tegen de zijmuur van de garage een radiator. Ik denk, die komt uit mijn badkamer. Een radiator uit mijn badkamer. Ik denk, hoe kan dat? Dus, en er lagen allemaal plafondplaten en van alles en nog wat. Dus ik ga in huis, ik struikel over de gipsplaten in de gang. En ik roep naar boven, hey! En ik krijg een stem terug, hoi! Ik zeg, Tim, wat doe je? Tim is mijn buurman, maar Tim kan alles. Weet je wel, die is zo handig en zo. Hè? En Tim kan alles. En ik zeg, wat doe jij hier? Hij zegt, de badkamer. Ik zeg, de badkamer? Ja, zegt, die heb ik met Janneke afgesproken. Ik zeg, goh, wat leuk. Hij zegt, praten jullie met elkaar? Ik zeg, zo weinig mogelijk. Ja, nou ja, dus, ja, maar weet je, Tim ziet iets en hij kan dat maken, hè. Dat is zijn comfortzone. Dat is waar hij zich lekker in voelt. Janneke had al vaak tegen me, we moeten in die badkamer. En ik denk, ach, ken wel, weet je wel, een beetje vaven erover en zo, kloor. Maar ja, Janneke was daar niet mee eens. Ik denk, hij doet het toch niet. Dus ik vraag Tim. Nou, Tim heeft dat gedaan. Maar een comfortzone, dat is iets waar wij ons gewoon prettig in voelen. Als je daar buiten komt, dat voelt ongemakkelijk. En nu dan, weet je wel, dan zit je met die vraag, en nu dan? Ik heb hier helemaal geen zin in. Ja, maar toen dacht ik daar verder over na, toen dacht ik, maar in de kerk is het precies net zo, hè? In de kerk is het ook zo. We hebben een comfortzone, jullie zitten altijd daar, jullie zitten altijd daar, en jullie zitten altijd daar. Ja, ik had gisteren een dienst met die verstandelijk gehandicapten. Ik zeg, het thema van de dienst was, we doen het samen. Ik zeg, maar dan gaan we ook iets doen, samen. Ik zei tegen die mensen, ik zeg, nou moet je op een andere plek gaan zitten, naast iemand waar je eigenlijk nooit naast zit. Die je niet zo goed kent. Dat, hè, dan kom je uit je comfortzone en dan zit je opeens naast iemand die je niet zo goed kent. Ik zeg, voelt het ongemakkelijk? Ja, zeiden sommigen, ja, ja. Ik zeg, dan moet je aan die ander vertellen waar je nu naast zit, wie je beste vriend is. En waarom dat zo is. Dat moet je aan elkaar vertellen. En binnen de kortste keer was die hele kerk met elkaar in gesprek. Hè? Ik kon wel naar huis, maar ik heb het niet gedaan. Want het was nog niet klaar. Maar dat, hè, we moeten even, soms moet je even uit je comfortzone. Dan moet je bedenken van, ik zit altijd daar, maar de volgende keer ga ik daar zijn. En jij zit altijd daar, en de volgende keer ga ik daar. Dat, hè. Dan praat ik eens met iemand waar ik niet zo vaak mee praat. Maar in de kerk hebben we dat niet alleen qua waar we zitten, maar ook qua ideeën, qua gedachten over de Bijbel en al dat soort dingen meer. Dat wordt een lastige. Maar we denken allemaal overal hetzelfde over. En als het niet zo is, dan wordt het een lastig verhaal. Stel dat iemand iets beweert omdat hij iets nieuws ontdekt heeft, bijvoorbeeld in de Bijbel, wat niemand nog verteld heeft of wat dan ook, hoe kijken we dan tegen die persoon aan? Dat wordt een lastig verhaal, hè? Ik ben vroeger opgegroeid in een streng gereformeerde kerk En de Rooms-Katholieke Kerk, dat was de vervloekte paapse mis. Toch? Toch? Dus je moet bij die katholieken uit de buurt blijven, want die komen vast niet in de hemel of zo. Nou ja, en dan hadden wij het ook nog thuis over de Pinkstergemeente. Hoe? De Pinkstergemeente. Die zijn zo zweverig. Daar moet je niet, dat is een secte. Dat is een secte. Daar moet je niet heen gaan. Dat, hè? Ken je dat? Die comfortzone, waar je dan opeens mee geconfronteerd wordt als je eruit stapt, waar ben ik nu in terechtgekomen? En dan heb je iets van, maar dat willen we niet, dat gaan we niet doen. Maar hoe zou God dat zien? Hoe ziet God dat? Hoe krijgt hij ons uit onze comfortzone? Hoe krijgt hij ons op de plek waar hij ons wil hebben of wil gebruiken of wil inschakelen in zijn koninkrijk, in zijn dienst? Dat, hè?
Wat nou, heb ik ook nog een telefoon?
Dat, maar hoe krijgt God ons daaruit? Dat is een lastige. Terwijl de hele Bijbel vol staat met mensen die geroepen worden om uit hun comfortzone te stappen. Ik heb dingen ontdekt in mijn leven die ik niet durfde te zeggen. In de Bijbel. Want als ik het zei, moest ik uit mijn comfortzone stappen. Ik durfde niet te zeggen dat volgens de Bijbel dat je je moet laten dopen door onderdompeling. Ik durfde het niet te zeggen. Mijn ouders niet, mijn familie niet. En God heeft mij in een situatie gebracht dat ik het niet anders kon, dat ik het wel moest zeggen. En toen ik tegen mijn vader zei van, of toen ik, toen hij hoorde dat wij uit de kerk gingen, toen kwam hij bij ons en zei, waarom wie verkeerd doen? Ik zei, nou vast een heleboel. Ik zeg maar, nee hoor, ik zeg, je hebt niks verkeerds gedaan. Ik zeg maar, weet je, God heeft me iets anders laten zien. En je moet doen wat God zegt, hè. Dat. Dus ik neem niemand iets kwalijk. Ik verwijt de kerk niks, helemaal niks, 0,0. Maar ik moet een andere weg gaan. Dat. Wanneer heb je voor het laatst iets ontdekt in Gods woord wat anders was dan wat je misschien altijd gedacht of geleerd had? Denk je daar wel eens over na? Heel veel theologie, heel veel Bijbelkennis bestaat niet uit wat wij onderzoeken in de Bijbel, maar wat anderen daarover zeggen. Als wij een onderwerp hebben over bijvoorbeeld het eeuwig leven, of over de hel, of over weet ik veel wat voor onderwerp, dan zoeken wij op internet naar wat anderen daarover zeggen. Ik had een vriend, die heb ik nog. Dat is een Joodse man, hij is een Messias belijdende Jood. En hij daagde mij uit. Hij daagde mij uit. Hij zegt, je moet eens iets gaan lezen over de Sabbat. Ik zeg, oh, dat wil ik wel doen. Hij zegt, nee, niet op internet. Niet uit een boekje wat iemand geschreven heeft. Maar je pakt je concordantie en je zoekt op Sabbat. En al die teksten die je leest over de Sabbat, die ga je lezen. En je zoekt de zevende dag. En al die teksten die je leest over de zevende dag, die ga je lezen. En verder laat je je niet informeren. Ik heb daar 2 jaar over gedaan. Ik heb hem beloofd dat ik dat zou doen. Ik heb daar 2 jaar over gedaan. En lieve mensen, hij had gelijk. Dat klopt, wat hij daarover zegt. En je moet niet dingen doen omdat jij die belangrijk vindt. Je moet dingen doen omdat God ze belangrijk vindt. Dat moet je doen. Als ik iets vertel, dan moet je niet zomaar geloven wat die Harry zegt. Dat is wel een oordige jong, maar ja. Hè? Hij is ook maar een mens met zijn beperking. Dan moet je nagaan in de Bijbel of dat klopt. Of dat klopt. Daar gaat het om. In de Bijbel. Maar dan moeten we soms uit onze comfortzone. En we moeten niet bang zijn voor andere gedachten of andere meningen. Want in die ander woont ook de Heilige Geest. Die zoekt ook de wil van God. En ik weet wel, en ieder ander met mij, dat Gods wegen zijn hoger dan mijn wegen. Gods gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Als ik straks bij Jezus ben, of Jezus komt ons halen, dan denk ik dat ik stom verbaasd ben wat ik allemaal tegenkom in het Koninkrijk van God. Wat ik allemaal tegenkom in de hemel of op de nieuwe aarde of weet ik veel wat. Ik had het nooit kunnen bedenken. Ja toch? Zo kwetsbaar moet je durven zijn. En zeggen, Heer, ik weet het niet. Ik weet het niet. Maar ik zit lekker in mijn comfortzone en ik ga er niet uit. Zoek het maar uit. Nou, ik wil even met u gaan. Ik heb ook een Bijbel. Ja zeg. Naar Exodus hoofdstuk 3. Als je een Bijbel hebt. Het is zo belangrijk om mee te lezen, hè, met de Bijbel. Ik zei gisteravond nog bij die mensen in de kerk. Wordt deze kerkdienst ook uitgezonden? Ja, zeiden ze. Ik zei, daar moet je mee stoppen. Hoezo? Dat is toch evangelisatie? Ik zeg, hoeveel mensen heeft het naar de kerk gebracht? Ja, 0,0. Mensen gaan alleen maar weg. Ik zeg, op het moment als je diensten gaat uitzenden, dan zeg je eigenlijk tegen de mensen van, blijf maar thuis met een bak koffie op de bank. Dat. Terwijl dat het evangelie heeft twee pijlers. En één is de verkondiging, wat we nu doen. En twee is de gemeenschap der heiligen. En als jij voor je tv-camera, voor je tv-buis zit, dan mis je de gemeenschap der heiligen. Dan mis je deze ontmoeting die wij met elkaar hebben en die zo belangrijk is. Dat. Dus ik zei, stop met die uitzendingen. Zeg, er komt niemand naar jouw kerk vanwege die uitzendingen. Ze blijven alleen maar thuis. Ja, dat vonden ze wel lastig. Exodus 3. Vers 7. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Canaanieten, de Hethieten, de Amorieten, Perizieten, Giewieten, Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik? Dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden. God antwoordde, ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Wat een evangelie, hè? Prachtig. En nou denk je dat Mozes gaat, maar absoluut niet. Hij speurt het nog wel 4 keer tegen. In vers 13, stel dat ik daarheen ga en tegen hen zeg dat God, dat de God van hun voorouders mij heeft gestuurd, dan zeggen ze, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Ik ben er die er zijn zal. Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Maar in hoofdstuk 4, vers 1, weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren. Ze zullen zeggen, de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. En dan legt de Heer het nog een keer uit. En En dan zegt Mozes, maar Mozes zei, neemt u mij niet kwalijk, hier stuurt toch iemand anders, wie u maar wilt. Nu werd de Heer kwaad. En Mozes zegt, ik kan niet goed praten, ik stotter, weet ik veel wat. En Mozes, en God wordt boos op Mozes. Waarom? Mozes zit in zijn comfortzone. Hij heeft 40 jaar achter die schapen aangehobbeld. En dat was prettig. Hij voelde zich prima. Hij had nergens last van. En die schapen, dat ging allemaal heel goed. Hij had een Egyptenaar doodgeslagen. Toen moest hij vluchten. En dan komt hij bij zijn schoonvader en dan gaat hij schapen hoeden. Wat een driftkop, die Egyptenaar, Mozes. En dan gaat hij de schapen hoeden. Hij komt in zijn comfortzone. Hij trouwt, hij heeft het goed. Hij denkt, hoezo naar de farao? Hoezo zeggen dat het volk weg moet? Ik ga het niet doen. Uiteindelijk ging hij wel. Omdat Aaron, zijn broer, met hem mee ging. Die zou dan spreken voor die farao. Dat was de comfortzone van Mozes. Hij wilde niet. Hij wilde blijven waar hij was. Wij willen allemaal blijven waar wij zijn. Het is lastig om ergens anders te zijn. Het is lastig om mensen te ontmoeten die je nog nooit hebt gezien. Maar God zag in deze man zijn dienaar. Hij zag in deze man een leider. Hij zag in deze man de meest zachtmoedige man die er was op aarde. Dat is wel grappig, hè? God maakte in die 40 jaar van die driftkop de meest zachtmoedige man op aarde. En God wist, deze man moet mijn volk leiden. Hij moest uit zijn comfortzone. Nog een ander voorbeeld. Uit het boek Esther. Esther hoofdstuk 4. Esther hoofdstuk 4. Dan is daar een man, dat meisje Esther, Hadassa in het Hebreeuws, dat meisje dat wordt koningin van dat rijk van koning Ahasveros. Ze komt in zijn paleis. Of ze heeft een eigen paleis. Maar daar is in het rijk van Ahasveros een man, de eerste Hitler zou je kunnen zeggen, Haman, die wil alleen maar dat het doodgaat. Waarom? Omdat ze niet voor hem buigen. Ze buigen niet voor hem. Joden buigen niet voor mensen. Een van de redenen waarom keizer Constantijn in 350 na Christus de Sabbat heeft afgeschaft en de zondag daarvoor in de plaats heeft gedaan, was omdat hij had een hekel aan Joden. Omdat ze niet voor hem bogen. Hè? Die keizers waren in die tijd halfgoden. Mensen moesten voor hen buigen. En de Joden deden dat niet. En hij zei, we maken een nieuwe dag, we maken de zondag tot de eeuwige rustdag. En dat doen we nog steeds. De katholieke kerk heeft dat overgenomen en we doen het nog steeds. Haman. De Joden bogen niet voor hem. En hij gaat naar koning Ahasveros. Hij zegt, er is hier een volk wat levensgevaarlijk is. En je moet zorgen dat je er vanaf komt. Want anders gaat het niet goed. Eigenlijk zou het volk gedood moeten worden. En hij krijgt toestemming van koning Ahasveros. En er wordt een dag uitgeroepen waarop iedereen de Joden in zijn omgeving ter dood mag brengen. En hun van Esther, die hoort dat. En hij scheurt zijn kleren, hij gaat in rouwkleren, gaat hij naar het paleis van koningin Esther. En dan is Hatag, de dienaar van Esther, die zegt, Esther, jouw oom, die staat er bij de deur. Die staat er eenmaal in rouwkleren. Ja, zegt Esther, wat is er aan de hand? Weet je, wat is er dan? En dan gaat Hatag naar Mordechai en dan zegt Mordechai tegen hem, Esther, die moet naar koning Ahasveros. Zij moet naar hem toe en zij moet haar volk gaan redden door dit onheil af te wenden. En wat zegt ze dan? En Hathach ging naar Esther terug en bracht haar Mordechai's woorden over, vers 9 van hoofdstuk 4. Nu vers 10. Esther droeg Hathach op om Mordechai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene wie de koning zijn gouden scepter toesteekt, brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft, ik ben nu al in geen 30 dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij, omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet, ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze? God had Esther niet voor niets in die positie gebracht. God had Esther niet voor niets koningin laten worden. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven. Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet, drink niet, overdag niet, 's nachts niet, 3 dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan. Al is dat tegen de wet, kom ik om. Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging en deed wat Esther had gezegd. Esther, ze zat in haar comfortzone. Ze was koningin. En dan opeens moet je daaruit met alle dreigingen van deze wereld om je heen. Opeens moet je naar een plek van, dat kan me mijn leven kosten. Opeens moet je iets doen. En ze, aanvankelijk weigert ze dat. En dan zegt Mordechai die prachtige woorden van, misschien ben je wel met het oog op deze tijd in die positie gekomen. Misschien ben jij wel, misschien bent u wel, met het oog op de tijd waarin wij nu leven, in een positie gekomen waarin je een getuige van Jezus mag zijn. Voor de mensen om je heen. Het maakt niet uit wie of waar, maar je bent altijd een getuige van Jezus. En je kan je mond houden, maar je kan ook spreken. Je kan je afkeren, maar je kan ook zegenen. Dat. En die mogelijkheid hebben we allemaal. Heeft niks met leeftijd te maken. Dat is wat er gebeurde. Uit je comfortzone. Uit je comfortzone. En is er in de hemel, daar is een bijeenkomst. En dan ziet God naar deze wereld. En hij huilt. Hij huilt als hij kijkt naar deze wereld. Ook in 2025. Miljoenen mensen op de vlucht. Miljoenen mensen die honger lijden. Miljoenen mensen die onveilig zijn. Wie zal ik zenden? En dan zegt Jezus, stuur mij. Laat mij de zonde van deze wereld dragen. Hij uit zijn comfortzone. Jezus, uit zijn comfortzone, niet meer bij zijn vader, maar naar deze wereld. En hij heeft het gode gelijk zijn, niet als een roof geacht toen hij dat aflegde. En volledig mens is geworden, mens zoals jij en ik. Een mens die bang is, een mens die honger heeft, een mens die alleen is, een mens die eenzaam is. Een mens zoals jij en ik. Dat is onze heiland. Dat is Yeshua. Dat is Jezus. En dan is hij daar in die hof van Gethsemane. En dan ligt hij op zijn knieën daar in dat zand. of in de klei, ik weet het niet. En dan zweet hij bloed en tranen. En dan zegt hij, vader, vader, als het kan, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Dat is de beker van jou en mijn schuld. Van jou en mijn zonde. Van al die dingen waarin deze wereld tekortschiet. En u en ik ook. Die beker. Als het kan, laat het aan mij voorbij gaan. Maar het kon niet anders. Het kon niet anders. En dan hangt hij aan het kruis. En dan schreeuwt hij eruit. Mijn God, waarom heb je mij verlaten? Omdat de eeuwige geen gemeenschap kan hebben met de zonde. Jezus moest het alleen dragen, de zonde van de wereld, de zonde van jou en mij. Hij nam het op zich en hij droeg het. Waarom heb je mij verlaten? En hij droeg het tot in de dood. Als hij het uitschreeuwt, het is volbracht. Het is volbracht. En hij legt zijn leven af en hij komt daar in het graf van Jozef van Arimathea. En hij gaat daar in die drie dagen, in die drie nachten, gaat hij naar het dodenrijk. En dan verkondigt hij het evangelie. Het is volbracht aan allen die daar zijn. Het is volbracht ook voor jou. En ook voor jou. Het is volbracht. Uit de comfortzone. Uit de comfortzone. Wij willen het liefst in onze comfortzone blijven. Maar de tijd is er misschien niet meer voor om daarover na te denken. Om onszelf te koesteren en lekker te voelen en wat dan ook. Want we zitten voor de komst van Jezus. We zitten voor het moment dat hij zijn gezin, zijn gemeente thuis haalt. Dat duurt niet meer heel lang. Maar ik wil dat iedereen meegaat. Ja toch? Er was een man. En die ging op reis. Hij maakte een lange reis. En hij al zijn dienaren riep hij bij zich. En de een gaf hij 5 talenten. En de ander gaf hij 2 talenten. En de volgende gaf hij 1 talent. Hij gaf ze talenten naar wat ze aan kunnen. Jij hebt talenten. Ik heb talent naar wat ik aan kan. God geeft je geen talent wat je niet aan kan. Dat doet hij niet. En die 5, die met die 5 en die 2 talenten, die waren enthousiast. Die zijn ermee aan de slag gegaan. Die gingen ermee de wereld in. En die gingen daar handel mee drijven. Met die talenten die ze van die Heer hadden gekregen. En na een lange tijd komt die Heer terug en ze gaan enthousiast naar hem toe. Nou moet je eens kijken, zeggen ze. Je hebt 5 gegeven en ik heb de 5 bijverdiend. Ik heb 2 en ik heb de 2 bijverdiend. En ga in tot het feestmaal van mijn Heer, zegt die Heer dan. Dan komt ook die ene met die ene talent. En die zegt, nou ja, hij zegt, ik wist dat je niet de gemakkelijkste was, zegt hij tegen die Heer. En dat je zaait waar je niet dat je oogst waar je niet gezaaid hebt en dat. Ik heb, hier is het terug. En het zit nog een beetje modder aan, want ik had het begraven, dat talent. En dan wordt dat talent hem afgenomen en gegeven aan degene die 5 heeft. Dat. Ik zit er soms nog over te praktiseren wat dat betekent. Kunnen wij, als wij datgene wat we van God hebben gekregen in de grond stoppen, zouden we dan het feestmaal kunnen missen? Ik weet niet of het zo is hoor, misschien is het helemaal niet zo, maar ik denk daarover na. Ik denk daarover na. He? Niet dat dat het einde is, dat is niet het einde. Ook het feestmaal is niet het einde. Dat niet. Maar het is wel een appel aan mij, om dat wat God mij geeft, om dat in te zetten in zijn koninkrijk. Als Jezus komt, dan wil ik naar hem toe rennen en zeggen, Heer, ik kan niet een badkamer maken, dat kan Tim, Heer, maar Ik heb misschien dat ene talent, maar ik heb het niet begraven. Ik ben in Groningen geweest in de maandagavondkerk. En weet je wat, we hebben zo'n mooie diensten gehad. Ik heb mensen gezegend en voor ze gebeden. Heren, mensen gedoopt en mensen thuisgebracht. En je kan de hemel niet verdienen, dat weet ik ook wel. Het is allemaal genade van God. Maar ik heb een diep verlangen om te doen wat God wil. Wat God mij gegeven heeft. Dat. Ik weet dat ik de hemel daarmee niet kan verdienen, want Jezus heeft het volbracht. Het is een cadeau. Het is een cadeau dat ik voor eeuwig behouden ben en bij hem ben. Dat is een geschenk. Maar soms denk ik na van, ja, als je dat talent nou, als je er niks mee doet. Het is niet het einde, dat weet ik wel. Maar ik ben nog steeds aan het zoeken in die Bijbel. Hè? Dat is toch prachtig? Je moet blijven zoeken in die Bijbel. Je moet blijven zoeken. Want als je zoekt, dan zul je vinden. Er zijn te veel mensen die niet meer zoeken. En het is niet zo dat als je het verhaal hebt gelezen, van welk verhaal dan ook, dat je het door hebt. Want er zitten wel 10, misschien wel 15 lagen in hetzelfde verhaal. Zo rijk is het evangelie. En ik lees al vanaf mijn 17e, 16e in de Bijbel. En ik ben nu al heel oud. Nou ja, 71. Weet je wel, maar zo lang lees ik dan in die Bijbel. En ik heb nog steeds het idee dat ik maar zo'n beetje weet. Zo'n beetje. Geeft niks. Gewoon blijven zoeken. Samen zoeken, samen naar het plan van onze God. Samen zingen en getuigen. Dat. Gods genade is zo groot. Is zo geweldig. Dat hij het met ons volhoudt. Met mij. Dat hè. Ja. $399.